Vrienden, ik heb al de gesprekken met bruidspaar natuurlijk voordat we de huwelijksbevestiging doen. En dan geef ik ze ook altijd opdrachten mee. Ik geef ze de opdracht om naar een goede christelijke boekhandel te gaan en een boek te kiezen over het huwelijk. En jullie hebben een boek gekozen van Tim Keller over het huwelijk en dat heb je samen gelezen en samen besproken. En daar hebben we ook met elkaar over gehad. Vervolgens kreeg je ook de opdracht om elkaar een brief te schrijven. Een brief voor een huwelijksbrief, waarin je elkaar zegt wat je verwachtingen zijn, ook waar je bang voor bent. En het zijn lange brieven geworden. En vooral die van jou, Arne, dat was een hele lange brief. Maar die van Galinde mocht er ook zijn. En die hebben we jullie van elkaar nog niet gelezen. Die brieven die zitten in jullie huwelijksbijbels. Ik heb er wel een paar stukjes uitgehaald. Ik heb eerlijk gezegd maar een paar zinnen hoor. Want het zijn echt lange brieven geworden. Maar mooi, mooi om te lezen hoe in die brieven ook, hoe het jullie verlangen is dat de Heere God centraal staat in je relatie en in je huwelijk. En een paar zinnen, de rest mag je later aan elkaar voorlezen. Er staan ook dingen in die eigenlijk hier niet eens gelezen zou kunnen moeten worden. Arne schreef aan het eind van zijn lange brief: als laatste wil ik nog wel een aantal wensen uitspreken voor ons huwelijk. Als eerste wens ik dat we een huwelijk hebben waarin we prima bezig zijn om God groot te maken in wat we doen. Ik denk dat dat een Bijbelse opdracht is en een goed levensdoel juist ook samen. Daarna bid ik dat we een gezond huwelijk mogen hebben, wat groeit en bloeit en wat gezegend wordt door onze Vader met alles wat hij dan ook voor ons in petto heeft. Kortom, ik wens dat we zijn leiding mogen ervaren in ons huwelijk. Ook bid ik dat we gaan genieten van de tijd die we samen krijgen, dat het ons blijheid en plezier mag opleveren. Als laatste bid ik dat we in ons huwelijk elkaar mogen opbouwen tot Gods eer, dat we daarin meer mogen gaan reflecteren van Gods bizarre en bijzondere liefde voor ons. Nou ja, daar hoef ik niet zoveel aan toe te voegen. In elke zin wordt de Heer ook wel genoemd en dat toont het verlangen van je hart, Arne, en het is mooi omdat hier vandaag in Gods huis ook te zeggen en als een soort gebed ook uit te spreken. Galinde schreef aan het eind van haar brief: we hebben het er wel eens over gehad dat je niet echt weet waar je aan begint als je elkaar trouw belooft tot de dood je scheidt. Blijven we elkaar wel leuk vinden? Word je mijn gebla bla bla niet zat als ik jou of ik jou iets snellere frustraties? Gaan we niet te veel op in dagelijkse dingen om nog tijd voor elkaar te maken? Blijven we echt goed met elkaar communiceren? Als we grote tegenslag krijgen, komen we er dan ook samen uit? Ik weet het niet. Wel weet ik dat we ervoor gaan en bid en hoop ik dat we samen met God een mooie eenheid mogen vormen. Ook weet ik dat we al 4 mooie jaren samen mochten hebben met leuke dingen en ontspanning, maar ook met veel gedoe, met onze gezondheid en in de dingen. En in die dingen voelde ik me goed en gesteund bij jou, waarvoor dank. En hoewel bepaalde behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst, geven ze wel vaak een indruk van wat komen gaat. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Beter nog, ik heb er zin in. Dat brengt me bij mijn laatste wens, dat wij samen tot Gods eer mogen leven. Hem volgen en dienen. Om samen in geloof te mogen groeien en elkaar te bouwen lijkt me super gaaf. Ik vind het erg waardevol dat we al van voor onze relatie dingen delen over geloven, over wie God is en wie hij voor ons mag en wil zijn. Het zou dan ook tof zijn als dat blijft en dat we onze wijsheid mogen vinden in hem en dat van daaruit ook anderen mogen dienen en God groot mogen maken. Opnieuw natuurlijk hetzelfde en dan zie je wel dat jullie op dezelfde golflengte zitten en ik denk dat dat wat jullie hier verwoorden een heel belangrijke basis is en dat het ook te maken heeft met de trouwtekst die jullie gekozen hebben uit Psalm 111. En de rest van deze verkondiging gaat dan ook over die psalm. Want wie een levenspartner ontvangt, zegt de Bijbel, die heeft een gunst van de Heer verkregen. Die heeft reden om de Heere God te loven. En de Heere God loven, dat doet Psalm 111. Psalm 111 legt de Heere God onszelf een prachtige lofzang in de mond. En het is mooi dat we dat dan niet alleen kunnen lezen, maar dat we het ook kunnen zingen, met muziek erbij. Psalm 111 begint en eindigt namelijk met een lofzang. Dat werd daar mooi gelezen door Gert-Jan. Halleluja. Looft God betekent dat. Ja, dat is Yahweh. Halleluja. Ja, Yahweh. Hè? God, de Heer. En vers 1 herhaalt dat ook gelijk. Ik wil de Heer loven met heel mijn hart. En vers 10 eindigt met diezelfde gedachte. Zijn roem houdt stand voor eeuwig. En tussen die twee versen in, het eerste en laatste vers, worden dan allerlei redenen genoemd waarom wij de Heere God kunnen prijzen. En de opsomming, het benoemen van die redenen, dat is de Heere God prijzen. Dus als je niet weet hoe je dat moet doen, de Heere God loven, nou, het is benoemen waarvoor wij God kunnen prijzen. En dat doet Psalm 111. En dat leren wij dus hier. Hè? En dat werden dan ook liederen die vervolgens met instrumenten op allerlei melodieën werden gezongen in onze wereld. En die lofzang die klinkt, ik wil de Heer loven, staat hier met heel mijn hart in de grote kring van oprechten. In de grote kring van wie, en in vers 5 wordt genoemd, wie hem vrezen, wie ontzag voor hem hebben. Nou, en gaf voedsel aan wie hem vrezen, lezen we in vers 5. Dat herinnert ons aan Gods voorziening van het manna in de woestijn. Het herinnert ons ook aan Gods voorziening in het avondmaal. Dat de Heer Jezus het levende brood werd. Dat zichzelf heeft uitgedeeld via zijn offer aan het kruis. Hè. En het is dan verbazend, vind ik, hoeveel redenen er in deze korte psalm van 10 versen worden genoemd om de Heer God te gaan bidden, om hem te prijzen. Ik heb me daarover verwonderd. En ik werd er zelf door bemoedigd. Het versterkt je ontzag voor de Heere God. Het maakt je stil voor hem. En ik hoop dat dat jou ook zo vergaat vandaag. Want in vers 1 gaat het erover. Ik wil de Heer loven met heel mijn hart. Het gaat over ons hart. Onze harten, ons diepste ik. Dat wil de Heere God raken. Daar wil die koning zijn. Niet alleen in ons hoofd. In wat wij intellectueel over hem beleiden, maar ook in ons hart, met onze emoties. Daar wil de Heere God koning zijn. Het hart is het bestuurscentrum van je leven. Daar wil de Heere God Heer zijn, koning zijn. En wat zijn nou die redenen om zo bewogen en enthousiast de Heere God te aanbidden? Nou, ik heb ze samengevat in 4 hoofdzaken. Zodat je het makkelijk kunt onthouden. 4 hoofdzaken om God te prijzen in onze levens. In de eerste plaats staat er in vers 2, machtig zijn de werken van de Heer. Even kijken in de HSV wat daar staat. De werken van de Heer zijn groot. Machtig zijn de werken van de Heer. De werken van de Heer, ja, die kennen wij door de schepping natuurlijk. Daaruit kennen wij Gods creatieve kracht. Het mooiste vind ik nog als je kijkt in de ogen van een pasgeboren baby. Dat jullie dat ook ooit mogen meemaken. Dan zie je Gods creatieve kracht. Je ziet Gods creatieve kracht in het lichaam van je geliefde. Maar richt je je blik naar boven, 's avonds, dan zie je de sterrenhemel. Ben je op vakantie, sta je op een berg en zie je het uitzicht, sta je aan de rand van de oceaan. Dan zie je ook Gods creatieve kracht. Maar je ziet het ook in het kleine. Je ziet het ook in een enkel bloemetje, een madeliefje. Of een zonnebloem, of een vogeltje. Hè? De kleine dingen, daar zie je ook Gods creativiteit in. Gods werken. Wij kunnen God nooit genoeg prijzen voor zijn werken. Wat fantastisch mooi heeft God alles gemaakt. Over Gods werk is veel meer te zeggen. Psalm 104 doet dat. Psalm 19 doet dat. Spreekt over de zon, over de dageraad, over de wolkenhemel. Prijs de Heer regelmatig om zijn werken. Om alles om je heen. Want van die werken ben je zelf ook deel uit. Daar maak je zelf deel van uit. En bid dat wij die werken van de Heer, die schepping van God, dat we daar goed voor zorgen. Dat we het goed beheren. Zodat toekomstige generaties daar ook nog van kunnen genieten. En het kunnen bewonderen en de Heere God daarvoor zullen loven. En de tweede reden om de Heere God te prijzen, zijn niet de werken van de Heer, maar het zijn de daden van de Heer. daden van de Heer hebben glans en glorie, zegt vers 3. Zijn daden hebben glans en glorie. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie in de HSV. En in vers, en dan wordt ook gelijk in het volgende vers, wordt de gerechtigheid van de Heere God genoemd. En daarbij dacht men in Israël natuurlijk gelijk aan de verlossing uit de slavernij in Egypte. Want in vers 4 gaat het ook over een gedenkdag, gedachtenis van Gods wonderen. Nou, bij Pascha werd de verlossing uit het slavenhuis van Egypte gedacht. En dan lezen wij ook vervolgens in vers 5 over voedsel dat God gaf. En dan denken we aan de Gods voorziening tijdens de doortocht door de woestijn. En we denken aan het feit dat hij hem het erfelijk bezit gaf van heidevelden, van heidevolk in vers 6. Dat is de intocht in Canaan. Dus heel die Bijbelse geschiedenis van het Oude Testament komt hier eigenlijk in een paar versen voorbij. En dan zul je zeggen, ja, dat heeft ons misschien niet zoveel te zeggen. Maar wij gedenken, wij hebben ook gedenkdagen. Wij hebben ook kerst en Pasen en Pinksteren. Die verwijzen naar Gods grote daden via de Heer Jezus Christus. Hoe Hij ons verlost uit de slavernij van de zonde. Hoe Hij ons leidt door de woestijn van dit leven naar het beloofde land van Gods belofte, het hemelse Jeruzalem, waar we straks al over zongen. Het gaat hier dus over Gods grote daden in de menselijke geschiedenis. En daarover gaat de Bijbel. Wij weten nu veel meer dan de psalmist 3000 jaar geleden over die daden van God. Wij weten ook over de komst van de Heer Jezus. Wij weten over de komst van de Heilige Geest. Wij weten hoe het evangelie zich verbreid heeft naar heidenvolken, zodat wij vandaag als Nederlanders hier ook zitten in de kerk. Wij weten van de groei van de wereldkerk naar alle landen op aarde. De daden van God die gaan nog steeds door. En wij hebben daar zelf ook deel aan. Je mag bidden dat je zelf in je huwelijk ook weer deel krijgt aan die daden van God. Dat je niet alleen zelf gezegend wordt, maar dat je een bron van zegen wordt voor andere mensen. Dat is pas rijkdom. En zo krijg je zelf deel aan de daden van de Heere God. Het blijvende van die daden wordt constant benadrukt hier in Psalm 111. Want er staat constant dat de daden van de Heer zijn voor altijd, voor eeuwig. Het staat in vers 3, in vers 5, in vers 8, vers 9, vers 10. Ik ga het niet allemaal citeren. Maar tot 5 keer toe wordt benadrukt dat die daden van de Heer blijvend zijn. Dat ze voor eeuwig. Gods belofte houden niet op. Zijn de beker van zijn heil, die fontein van zijn goedheid. Dat blijft stromen in onze wereld, in onze geschiedenis, in onze levens. Dat is het tweede waarvoor wij God loven. Dus Gods werken, Gods daden. En het derde wat hier genoemd wordt, dat is de wet van de Heer of de waarheid van de Heer. En wij kennen die wet van de Heer door het woord van God. In vers 10, daar wordt gesproken over zij die leven naar Gods wil. Allen die ernaar handelen hebben een goed inzicht. Vrezen des Heren. Er wordt gesproken in vers 7 en 8 over zijn bevelen. Zijn bevelen. Alles wat gedaan is in waarheid en oprechtheid. De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt nog helderder over Gods waarheid, over Gods wet, over zijn plan. Wij kunnen de Heere God nooit genoeg danken voor zijn waarheid die onwrikbaar is, die blijft. Alles verandert in onze wereld. We hebben dat de afgelopen jaren ook weer gemerkt. Maar de Heere God en zijn plannen en zijn beloften, dat is een constante factor. En zijn woord wijst ons de weg naar Gods wil, naar zijn koninkrijk, zijn regering in onze levens, naar zijn plannen. Dus laat de Bijbel elke dag van je huwelijk een open boek zijn. Kijk daar, zoek daar samen inspiratie in. Wie God prijst, die moet dicht bij het woord van God blijven. Dus je bent deel, je krijgt deel aan de werken van de Heer, zijn schepping. Zijn daden gaan nog steeds door. En zijn woord mag een levend woord zijn, wat Gods brief is in je leven, waardoor je ook zelf gevormd wordt. Andere psalmen, zoals psalm 19 en vooral psalm 119, spreken natuurlijk nog veel uitvoeriger over de glorie van Gods woord. En zo zien we hier in psalm 111 al drie enorme redenen waarom wij mensen God moeten aanbidden. Zijn werk in de schepping, zijn daden in de menselijke geschiedenis en de openbaring van zijn woord, van zijn wet. En dwars door dat alles heen ligt er nog iets anders op in deze psalm. En dat is het mooiste wat hier wordt bezongen. Want alles wat God deed en wat God doet, dat verwijst naar hemzelf. Dat verwijst naar zijn naam. De hoofdreden om de Heere God te prijzen, dat is zijn naam. Dat is zijn identiteit, zijn wezen. De naam van God omvat wie hij is en hoe hij zich heeft laten kennen en nog steeds laat kennen in onze wereld. Dwars door zijn werken heen, dwars door zijn daden heen in de menselijke geschiedenis, dwars door zijn woord heen, zien wij de gestalte van God zelf, van de Heere Jezus, opdoemen. Er staan in de Bijbel natuurlijk vele namen voor God. De kernnaam is wel in Exodus 3, de naam die God zelf geeft, dat kwam via Mozes. Yahweh, de Heere, met hoofdletters. En die naam betekent ik ben en ik zal er zijn. De actieve, de levende God. Het is niet een leerstuk of een soort beginsel, maar het is hij leeft en hij ziet ons en hij kent ons. Hij doorgrondt ons en hij trekt met ons mee. Hij is de goede herder. Hij is de levende God. Wat die naam inhoudt, wordt in Psalm 111 ook al prachtig uitgewerkt. Daar staat bijvoorbeeld in vers 9... Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. Heilig en ontzagwekkend. Er staat in vers 4, de Heer is genadig en barmhartig. In vers 7 en 8 worden recht en waarheid genoemd. En in de laatste vers lazen wij ook al over de Heere God als de redder, de verlosser. En omdat hij de redder is, houdt zijn lof eeuwig stand. Al het andere in onze wereld gaat voorbij, is tijdelijk, maar de Heere God die blijft altijd dezelfde, gisteren, heden en in de toekomst. En die naam van God, die wil de Heere God dus ook schrijven in onze levens. Vanaf het begin van de Bijbel is het Gods verlangen geweest dat wij mensen gevormd worden naar zijn beeld. Dat iets van zijn beeld, van zijn gestalte, dat het ook van zijn liefde, van zijn trouw, dat het ook gestalte krijgt in onze levens. En dat kan dankzij de Heere Jezus, ondanks de zondeval, kan dat weer, mag dat weer. Door de Heilige Geest wil God de gestalte van Jezus omhoog brengen in ons leven. En het mooiste doel van je huwelijk is, als je dus in elkaar die gestalte van Jezus stimuleert en naar boven brengt. Als je elkaar stimuleert dicht bij hem te blijven, zodat je gevormd wordt naar het leven, naar het beeld van Jezus. En zodat je ook instrument in zijn hand wordt. Door hem gebruikt kunt worden als een bron van zegen voor anderen. Ja, je zou veel meer kunnen zeggen over al die mooie eigenschappen van de Heere God. Maar helder is dat niemand anders is zoals onze God. Heilig en ontzagwekkend. Maar tegelijkertijd genadig en barmhartig en liefdevol. Machtig en glorieus, almachtig, maar tegelijkertijd vol waarheid en recht. Terwijl die er ook is, niet alleen maar tijdelijk, maar voor altijd. Als wij al lang vergeten zullen zijn, dan is hij er nog. En hij is er ook voor de kleinkinderen van jullie kleinkinderen. Zo ver in de toekomst. De Heere God blijft altijd. Hij is de fundering onder ons leven. Op die God kun je bouwen. En laat je dat allemaal tot je doordringen, dan rijst als vanzelf eigenlijk een lofzang in je omhoog. Want wij hebben nog veel meer redenen dan deze psalmdichter om de Heere God, om zo groots van de Heere God te denken. Wij hebben immers een volledige Bijbel. Wij kennen hem nog directer dankzij de Heere Jezus Christus, die ons Gods gezicht heeft getoond door rond te wandelen hier op aarde in het evangelie. Wij weten van de vergeving van onze zonden en van eeuwig leven door de genade van Christus. Wij kennen de Heilige Geest die God heeft uitgestort in onze harten. Ons zicht op Gods plan en op wie hij is nog veel vollediger dan dat van de psalmist. Dus we hebben nog veel meer redenen om opnieuw nieuwe liederen te schrijven. Zoals dat ook gebeurt, hè, net gezongen hebben. En heel concreet prijzen wij de Heere God vandaag omdat Hij jullie ook bij elkaar heeft gebracht. Omdat we zien hoe Hij nog steeds werkt in onze levens en ook zijn zegen wil geven in ons leven. Deze psalm overdenken wij vandaag omdat Arne en Gerlinde hem hebben gekozen voor hun trouwtekst. En die trouwtekst die zegt in vers 11: de vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die er naar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. En toen ik hun vroeg waarom ze nou juist deze tekst hadden gekozen, toen zeiden ze: nou, deze tekst heeft te maken met de basis, met de bedding, met het doel van ons leven. Wij verlangen dat dit waarheid wordt in ons leven. Dat wij zo mogen leven. Dat de Heere God het fundament is. Wij verlangen samen dicht bij de Heere God en bij zijn wil te blijven. Kunt u in de dienst toelichten, kunt u toelichten hoe groot God is, hoe ontzagwekkend Hij is en waarom Hij onze lofzang verdient? Nou, dat heb ik gedaan door simpel Psalm 111 nog maar eens uit te leggen en daar dingen uit te halen. Maar wat een prachtige trouwtekst om hier samen je leven op te bouwen. Vrees, ontzag, eerbied voor de Heer als het fundament, het beginsel van de wijsheid. Laat dat fundament altijd de koers van je leven blijven bepalen. Dan zal de Heer je vormen, dan zal Hij je kunnen gebruiken en je verrassen met zijn zegen. En laat de lofzang tot Hem nooit verstommen in je hart en in je leven. Ook niet als het moeilijk wordt. Want met die lofzang kun je ook boven de problemen van het leven uitzingen. Psalm 111 zegt dat wij daar alle reden voor hebben. De Heere God verdient onze lof en eer. Hij verdient dat van ieder mens. Door zijn werken in de schepping, die wij constant mogen bewonderen. Door zijn daden in de menselijke geschiedenis. Door de waarheid van zijn woord, maar vooral door de grootheid, door de almacht van zijn naam. Wie leven onder de vleugels van de Heer, die zullen ook in hun eigen leven steeds redenen ontdekken om de Heere God te aanbidden. Mooi als je als echtpaar daarin elkaar mag aanmoedigen, zo te leven. Of zie je dat allemaal samen, dan is er maar één woord gepast om deze lofzang, deze overdenking mee te beëindigen. En met dat woord begint Psalm 111. Halleluja, loof de Heer. Amen.